Ik heet welkom aan de telefoon Ruud van Lieshout. Goedenavond.
Goedenavond.
Meneer van Lieshout, we hebben u uitgenodigd om het nodige te komen vertellen over uw boek Band Loopt. Een boek waarin u eigenlijk uw werkzame leven als geluidstechnicus beschreven hebt. Van de NRU, de Nederlandse Radio Unie, tot aan het vertrek bij de Wisseloos Studio. Was het voor u als kind al duidelijk van ik wil die richting in, ik wil met geluid aan de gang?
Ja, dat is eigenlijk ontstaan omdat ik in de oorlog een achterbuurman had en daar ging ik klassieke platen beluisteren. En toen ben ik eens in contact gekomen met iemand die ook versterkers had en maakte. Toen ben ik zelfs een beetje aan het knutselen gegaan met versterkers. Zover je dat kon, want zoveel materialen waren er niet te koop in die tijd natuurlijk in de oorlog. En toen ben ik een beetje aan het rommelen gegaan met versterkers. Daardoor kon ik toen de bevrijding eigenlijk bij ons in Den Bosch, want ik ben Brabander, in 44 september, kon ik met een paar luidsprekers en een versterker die ik intussen gebouwd had, kon ik in ieder geval de feestvreugde op straat een beetje helpen, waardoor iedereen lekker kon dansen. Dat was eigenlijk het begin geweest van het omgaan met geluid. En om het maar eens meteen snel te maken, toen ben ik een tijdje bezig geweest daarmee en toen zei Ton Schieferstein, een naam die alleen hele oude mensen nog kennen, hij was producer en pianist bij de KRO. Dat was een buurman en die zei, joh, je moet, als je zo van muziek houdt en dat soort geluidsdingen wil doen, dan moet je eens kijken of je bij NRU in Hilversum kunt komen werken. Nou, dat vond ik een goed idee. En toen we helemaal bevrijd waren, ben ik inderdaad een paar jaar later eens gaan proberen. En tot mijn grote verbazing ben ik daar aangenomen. En ik heb toen daar enige tijd gewerkt. En dat was eigenlijk het begin om met geluid te gaan werken.
Ja, en dan werk je bij de radio en dan krijg je de kans of de opdracht om naar Indonesië te gaan.
Ja, dat is zo. Ik had een collega daar, ook een Bossenaar, André van der Water. En die kwam met het idee, hij zei, kijk, als je wil kun je een kort verband afsluiten met de regering om 3 jaar in Indonesië te gaan werken. En toen nog Nederlands Oost-Indië. In Batavia. Ik dacht, nou dat lijkt me wel eigenlijk, want om nou mijn hele leven achter in Hilversum te zitten, dat zag ik niet zo zitten. Het was een beetje avontuur. Toen zijn wij gekeurd. Hij is afgekeurd. Ik ben goedgekeurd. En daardoor ben ik ik weet het al precies, 4 augustus 1949, op mijn eentje heb ik de lucht op ondergaan met een Constellation Gouda en daarmee naar Indonesië gevlogen.
Het heeft een paar jaar gewerkt, toch een tijd waarin nog met redelijk oude technieken gewerkt werd. Als ik lees dat er nog platen gesneden werden.
Ja, zeker. Maar dat was later ook nog, hoor. De plaatsnij, dat is een tijd lang dat plaatsgevonden nadat er ook nog wel eens mechanische dingen opgenomen werden. Later kwam er een bandrecorder, zoals we het noemen, eigenlijk een tape recorder moet je zeggen. Maar platen werden gesneden, want het voordeel van het snijden van een plaat was dat je die makkelijk kon afdraaien meteen weer. Dus als er een reportage gemaakt werd, werd die eerst op de plaat opgenomen. En dan kon je die uitzenden op het moment dat de omroepleiding dat goed vond.
Ja, ik wil eigenlijk terug naar Nederland. Daar begint in Den Bosch uw eigen studio, Polyhymnia.
Ja, klopt.
En dat was... kon je daar op dat moment al van leven?
Nee, ja. Absoluut niet. Daar heb ik ook een fout gemaakt. Mijn illusie was om zelf een keer een eigen studiootje te hebben. Ik heb dus mijn geld, mijn kort verband toelagen, zoals het heette, die heb ik besteed om apparatuur te kopen. En ik heb daar gewerkt. Ik heb ook leuke dingen gedaan. Ik heb een heleboel dingen gedaan, maar niet om echt je brood mee te verdienen. Ik heb het 3 jaar daar gedaan. Ik kwam eigenlijk omdat mijn vader was overleden toen ik in Indonesië was. En mijn moeder woonde nog in Den Bosch. Ik dacht, nou, dan ga ik daar maar bij wonen. Heeft zij wat gezelschap. En ik heb ook meteen een huis natuurlijk. Mm-hmm. En ik heb gedacht, dit is niet goed. En ik heb ook geleerd, als je een kroeg wil beginnen, het is een heel ander onderwerp, zul je denken, die moet je dan niet in een buitengebied doen, maar die moet je eigenlijk in de buurt van een andere kroeg doen. Dan zit de loop erin. En ik heb dus gedacht, als ik nou een studiootje bouw in Den Bosch, want die zijn dan niet zoveel, dan heb ik een goede kans om opnames te maken en allerlei dingen te doen. Maar eigenlijk moet je natuurlijk naar het hart van de platenindustrie gaan. En dat is Hilversum. En toen ben ik gaan solliciteren bij de PPI, de Philips Fonografische Industrie, heet dat toen nog. Dat is later is dat fonogram een Polygram geworden. In Baren. En daar ben ik aangenomen weer om uitgezonden te worden naar Nigeria. En nadat ik een stage had gelopen in de studio in Hilversum, heb ik gedacht, joh, ik moet niet weer de tropen in. Je loopt achter. Ik wil nou eens gewoon in Nederland blijven. En dat is gelukkig gelukt. Ik kon blijven. En daar ben ik dus in 1956 in de Fonogramstudio in Hilversum, ben ik mijn loopbaan bij Fonogram begonnen. En die heeft 28 jaar geduurd.
Ja. En weet je nog welke de eerste artiest was die u opgenomen heeft?
Ja, weet ik. Dat waren de zingende zwervers. Het waren 2 accordeons met ritmische begeleiding. Ik heb er nooit meer iets van gehoord. Dus dat was maar een allereerste poging. Want als je dus pas een opname gemaakt hebt, dan ging je ijverig aan de radio luisteren of die plaat ooit gedraaid werd die je had opgenomen. Nou, de tweede opname, dat was, mijn wiegie was een stijfselkissie met zwarte riek.
Dat kennen
en die
we.
Verkocht 100.000. Ja. Toen dacht ik, nou, als je zoveel succes hebt met je opname, dan hoef je daar niet zoveel zorgen over te maken. Maar ik heb wel geleerd dat het dus gaat niet alleen om de techniek, maar vooral ook om de artiest en het nummer en het arrangement. Er zijn zoveel dingen die eigenlijk werken om een opname goed te maken. En natuurlijk heeft de techniek heeft daar natuurlijk ook een belangrijke rol bij. Want je kunt het geluid zeggen zoals maken en breken.
Ja, wat altijd heel, heel lastig is, lijkt me van, ja, we hebben het over het lied, we hebben het over de artiest, we hebben het over de componist. Dat kun je allemaal nog terugvinden vaak.
Ja.
Maar wie het geluid opgenomen heeft?
Nee, dat is waar. Dat vond je vroeger zeker als je in het vak zit en nog jong bent en ambitieus. Dat is altijd jammer. Iedereen wordt genoemd. De techniek niet. Een uitzondering was een beetje bij de jazz. Daar werd nog wel eens de technicus genoemd erbij. En later is het ook wel wat gebruikelijk geworden. Maar, en ik moet ook zeggen, het interesseert de luisteraar eigenlijk niet wie achter die knop heeft gezeten. Het is welke artiest heeft het gezongen. En eventueel nog als we wat verder gaan, welk orkest is het? En dan als ze nog verder geïnteresseerd zijn, wie heeft het arrangement gemaakt? Want dat bepaalt dus eigenlijk hoe een opname gaat klinken.
Terwijl de naam van een technicus tot een merk kan uitgroeien. Kijk naar Rudy van Gelder.
Ja, maar dat zijn de uitzonderingen. Die hebben ze door hun werkzaamheden hebben die op een bepaalde wijze een beetje aan de weg kunnen timmeren. En dat zijn weer uitzonderlijke figuren. Maar een eenvoudige, simpele man achter de knoppen zoals ik, dat is intern ben je dan bekend. En zoals misschien zelfs gevraagd van fijn dat Ruud achter de knoppen zit. Dat vinden we fijn. Hij werkt goed en snel, zegt dan men. Maar verder naar buiten treed je niet zo.
Nee, dat klopt. Rudy, stel voor even luisteren naar een nummer wat je in ieder geval wel opgenomen hebt.
Ja.
Ja, in 2000 waren ze nog te gast op het Grand Gala van het Helmholtz Muziekkorps, de Blue Diamonds. Het zou hun laatste optreden worden, want korte tijd later overleed Ruud de Wolf. Een van hun eerste en grootste successen, Ramone, werd in de studio opgenomen door geluidstechnicus Ruud van Nieshout, zoals te lezen valt in zijn onlangs verschenen boek Band Loopt. Ja, Ruud.
Ja, wat leuk dat je dit draait, want waarschijnlijk weet je het ook wel, en misschien draai je het daarom wel, maar afgelopen zaterdag hadden we een bijeenkomst in de Flint in Amersfoort, het theater, waarbij gevierd werd het 50-jarig bestaan van Ramona. Dat was precies 50 jaar geleden dat Ramona in 1960 opgenomen werd. De enige die aanwezig was, je zei het al, dat is het Riem de Wolf. Een van de twee Blue Diamonds.
Ja, de andere is.
En het leuke is, het was natuurlijk enorm om daarbij te zijn. Want Ruud is overleden. Jackie Bulterman, die alle arrangementen maakte, is overleden. Riem en ik zijn de enigen die nog eigenlijk direct aan Ramona verbonden zijn. En het leuke was, dat mag ik misschien vertellen. Riem die noemt mij in zijn boek, want in mijn boek staan niet alleen wat mijn eigen verhalen over backstage verhalen, over wat er allemaal in de studio met alle artiesten gebeurd is. Met Wim Sonneveld, Ramses Shaffir, Wim Kam, enfin, noem het allemaal maar op. Maar daarnaast, een aantal mensen hebben, en dat heeft mijn dochter heel stiekem geregeld.
Mensen wat, heel keurig gedaan, vind ik.
Ja, die hebben een aantal brieven geschreven eigenlijk over hun werkzaamheden met mij. En daar staan brieven bij van Willem Nijholt, allemaal handgeschreven, twee pagina's. Seth Gaikema heeft een gedicht gemaakt. Tony Eijk een jingle met een verhaaltje. Paul van Vliet, Joop Stokkermans. En ook Riem de Wolf heeft een, en dat is wel leuk, die schrijft een brief en die noemt mij de vader van het geluid van de Blue Diamonds. Nou ja, je voelt natuurlijk zeer ontroerd. Maar het leuke was inderdaad, anders denk je, hoe komt men op die naam Band Loopt? Als ik dus in de studio was en er moest een opname gemaakt worden, dan moest je de muzikanten vertellen van jongens, ga je gang, de band loopt. Want je neemt het op een band op, een tape. En zo gauw die band loopt, kun je zeggen, opname. Vijf tellen na nu, wat men vroeger zei. Maar ik was mijn gewoonte, ik drukte op de microfoon en zei, band loopt. En dan wist iedereen dat het orkest kon beginnen. Vandaar die misschien wat rare titel van het boek, Band Loopt. Riem zei ook altijd, als ik jou weer band loopt hoor, dan voelen we ons allemaal weer op ons gemak. Ik ben zeer gevleid, moet ik zeggen.
Want dit is ook een wereldwijde hit geworden, laten we eerlijk wezen.
Ja, ik zeg ook altijd, mijn pensioen hebben ze alleen van de opname van Ramona kunnen betalen, denk ik.
Kijk.
Miljoenen over de hele wereld.
Helder. Ja. Ruud, wat me opvalt als ik jouw boek lees, je hebt heel veel artiesten opgenomen. Nederlandstalige artiesten, cabaret,
ja.
Lichte muziek, ja. Jazz, maar geen pop.
Nee, pop eigenlijk niet. Ik bedoel, ik heb wel de allereerste LP gemaakt van de Golden Earring. Earrings noemde
in die tijd nog,
van
ja.
Maar popmuziek, dat moet je eigenlijk doen door tijdgenoten. Mensen die van die muziek houden en die er wat meer aan voelen dan ik. Ik ben gewend met opname te werken met beroepsmuzikanten, met muziek die kant en klaar op de lessenaar staat, die gespeeld wordt. Maar deze mensen die komen dikwijls binnen, zijn eindeloos bezig met allerlei zaken. Ik geef je een voorbeeld. We hadden een Engelse groep, Steve Hackett, Engelse groep, die komt in de Whistler Studio, waar ik later baas ben geworden en opnames heb gemaakt. Die komt binnen en die nam de grote studio, terwijl we dachten, nou die kleine studio is voor zo'n popgroep fantastisch. Nee, hij wilde de grote. Maar bovendien zijn ze dan bezig. Ik geloof dat hij al 1 of 2 dagen gedaan heeft om te kiezen welke gitaar ze gingen bespelen. Ik bedoel, dat is een wereld, ja, daar kan ik de rust niet voor opbrengen, moet ik zeggen.
Nee. Dus al
die mijn mensen, de jongere knapen, die dus ook gek waren op die muziek, dat zijn de mensen die je moet opnemen. It's zoals mijn Engelse collega zei, it's a young man's business. Het is voor jongere mensen die van die muziek houden en die moeten er ook mee werken en niet een oude kerel zoals ik.
Ja. Tussen al die vele artiesten die je opgenomen hebt, zit ook Rita Reis.
Oh ja.
Je hebt veel jazz opgenomen, Gebroeders Jacobs.
Ja.
Kun je er iets vertellen over die opname die je in Laren gemaakt hebt, Jazz Pictures?
Ja, ik heb vele opnames met Rita gemaakt. De allereerste, dat was het bekende, dat was toen zij net getrouwd was met Pim Jacobs. Dat was Marriage in Modern Jazz. Dat was in 1960. 1960 is een jaar waarin veel mooie, als je erop let, ontzettend veel mooie dingen gebeurd zijn in de Nederlandse lichte muziek. Het jaar daarop, in 1961, hebben we opgenomen Jazz Pictures at the Exhibition. Dat was in Laren, een live opname met het publiek. En dat was als drummer bij Kenny Clark. Verder was het gewoon Rita met het trio Pim Jacobs natuurlijk. Maar als slagwerker Kenny Clark. En om nog even het verhaal af te maken. Ik weet het uit mijn hoofd, omdat ik het zo dikwijls gedaan heb met die mensen. Dan had je nog Congratulations in Jazz. Dat was in 1956. En het grote opname die nog Rita gemaakt heeft, dat was met Rita Reis meets Oliver Nelson. En er waren wat buitenlandse artiesten bij, zoals Ecky Purcell, Ben Bailey, Art Farmer, Lee Konitz. Enfin, allemaal mensen die dat weten, waren grote namen uit de internationale jazz.
Yes, dat klopt.
En Rita, ja, dat was ook makkelijk nemen. Ik moet ook zeggen, in die tijd namen we het zogenaamd alles ineens op. Ik bedoel, niet apart opnemen met zoveel sporen. Multitrack recording, dat deden we niet aan. Het was ineens opnemen en dan moest je een geluid maken wat goed klonk, spontaan. Dus niet Rita laten inzingen op een bandje met elkaar. Dat werkt niet bij jazz. Het moet ineens gebeuren en dan krijg je de sfeer. En sfeer is het allerbelangrijkste bij een opname.
Ja, nou, ik stel voor een klein stuk te laten horen van Jazz Pictures.
Ja, leuk.
Ja. Ja, Rita Reis zang, Pim Jacobs piano, Ruud Jacobs bas, Wim Overgouw, beiden op de gitaar.
Ja.
En ja, Kenny Clark, toch wel een drummer van je welste, hoor.
Ja, absoluut.
Als ik Rita zo hoor zingen, af en toe hoor ik net of ze in een galmende kerk staat. En dan komt het weer terug naar voren, het is een stuk droger. Hoe kan dat?
Is dat zo?
Ja, mooi. Ja, heb je niet gehoord net?
Ja, moeilijk, de telefoon.
Ja, nee, dat klopt.
Nou, het kan zijn dat ze dus af en toe eens in, gaat ze wat dichter aan de microfoon
staan, ja.
En dan zingt ze wat verder weg. En het is in een zaal. Dus een zaal, dat heeft altijd een akoestiek die niet helemaal bekijken is. Omdat er ook een paar microfoons in de zaal moeten hangen om de reacties, het applaus of het gelach op te vangen. Gelach uiteraard bij cabaret en niet bij jazz, maar dus reactiemicrofoons heb je daarvoor nodig.
En wat zo vreemd is aan deze opname, Jazz Pictures and Exhibition, dat je eigenlijk alleen maar Japan is uitgebracht. Wat was daar nou de reden voor?
Ja, ik heb geen idee. Ik weet dat Japanners zijn veel in Nederland geweest om westers repertoire op te nemen. Een van de voorbeelden is dat zij ook apart zijn gekomen een keer. Ze wilden een groot militair orkest opnemen, een harmonie eigenlijk. En toen kwamen ze terecht bij de Marinierskapel. En daar hadden we een speciaal effect gemaakt met een modern geluid, met een beetje galmtoestanden. En dat hebben ze ook genomen, hoewel ze al een Duits orkest onder contact hadden. Dus die waren echt op zoek naar westerse invloeden. En dat was onder andere deze opname ook bij.
Ja, prachtig. U weet trouwens ongetwijfeld dat Rita Reis ooit Nederlandstalig gezongen heeft, hè?
Ja, klopt, ja.
Zon in Scheveningen?
Ja, dat heb ik niet opgenomen.
Niet opgenomen, nee.
Nee, dat heb ik niet opgenomen.
Het is een heel bijzondere opname, vind ik. Maar goed, dat is een heel ander verhaal. U heeft zelf wel heel veel Nederlandstalig repertoire opgenomen. Waaronder ook Willy Alberti die Italiaans zong. Daar was ook een verhaal bij, hè?
Oh ja, om te beginnen, Willy was een heel aardige figuur. Hij nam altijd haringen mee voor ons, om onze gezamenlijke keel te smeren. Come Prima heeft hij gezongen, onder andere. En Marina natuurlijk, een van de hele bekende. Daar heeft hij een Edison mee gewonnen, zelfs in Nederland. En Come Prima. Hij nam die opname. Het was een winnend nummertje van het Internationaal Songfestival. Toen moest het ook door een Nederlander gezongen worden, zo werkte dat. Omdat het Italiaans was, kwam natuurlijk Willy Alberti kwam als allereerste in aanmerking. Toen hebben we die opname gemaakt. Dat was een orkest opnemen, ook met Jackie Bulterman. En toen heeft hij erop ingezongen, zijn tekstjes. Want omdat het natuurlijk heel riskant is om iemand in het Italiaans ineens te laten zingen, dat lukt nooit, werd het orkest apart opgenomen. En kon hij daarna inzingen. Nou, dat was klaar en hij ging meteen weg, want hij had vakantie. Toen moest ik dus die band monteren. En monteren betekent eigenlijk dat je van meerdere opnames, als die er zijn, de beste stukken aan elkaar plakt. Noem het zomaar. Nou, dat heb ik toen gedaan. En aangezien je zo'n band met al die plakjes niet naar de fabriek stuurt om een plaat te laten maken, werd er één complete band van gemaakt, een zogenaamde productiekopie. En om die te maken moest je van één machine op de andere snijden. Dus op je linkermachine legde je de opname die je kant-en-klaar gemonteerd had met al die stukjes erin. Op de rechtermachine, dat was de opnamemachine. En dan ging je van je linkermachine naar je rechtermachine en dan ging je opnemen. En ik vergis me, ik druk een keer per ongeluk. De linkermachine druk ik op opname, waar die band op lag, terwijl ik op de rechtermachine dat moeten doen. Nou, ik had het pijlsnel in de gaten gelukkig, dus ik heb gestopt. Maar ik had wel wat gewist, dus was een stukje weg. Ik zoek in die andere opnames, het was niet te vinden. Ik was wanhopig, want hij was op vakantie en ik had een stukje gepoetst. Toen heb ik maar uit een ander couplet iets genomen, wat precies dezelfde lengte had in het muzikaal, erin geplakt, waardoor het althans muzikaal weer in orde was. En toen is naar de fabriek gegaan. Nooit heeft iemand dat gehoord. Dus dat was even een schrik als je je vergist.
Ja.
Ja, Willy had natuurlijk allerlei verhalen. Maar ja, zo heb je al die verhalen van Wim Sonneveld met het dorp wat ik opgenomen heb. Noem maar door allemaal. Er zijn zoveel van die verhalen te vertellen.
Ruud, het is een fantastisch verhaal. Dat boek Bandloop staat vol met al dit soort fantastische verhalen.
Ja, het zijn eigenlijk allemaal backstage verhalen.
Ja.
Over mijn omgang met alle muzikanten en alle artiesten, waar mensen dus normaal niet bij zijn en dus niets van weten.
Nee.
Anekdotes. Het is gewoon in de winkel te verkrijgen. En als de band loopt.nl, voor de mensen die een computer hebben in Helmond en omstreken, bandloopt.nl, kun je alle bijzonderheden lezen. Ik ben er heel gelukkig mee dat ik dit heb mogen maken.
Ja. Ruud, ik heb met één allerlaatste vraag aan jou. Als jij nou een keer zegt band loopt, kan hier technicus Willy Alberti stakken. En dank ik jou voor dit gesprek. De 1985 overleden Willy Alberti, echte naam is Karel Verbrugge, was een Nederlandse zanger die Amsterdams, Nederlands en Italiaans repertoire bracht onder de naam Willy Alberti Tenoro Napolitano. Het was een geluidstechnicus Ruud Verlieshout die onlangs al zijn ervaringen met artiesten bundelde in de boek Band loopt, die Albertis versie van Rocco Granata heet Marina vastlegde in de studio.